Er zijn zo straks enige woorden gelezen uit 2 Thessalonicenzen 2. Dat was vanaf vers 13. 2 Thessalonicenzen 2 vanaf vers 13. Maar wij zijn schuldig altijd Goden te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijn, dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft. Want dat is waar het over gaat. Wij zijn geroepen, wij als gelovigen, om de waarheid te geloven. Dat is toch opmerkelijk, zo'n uitdrukking, omdat we misschien dachten dat wij gelovigen zijn omdat wij eerst de waarheid geloofd hebben, terwijl hier het net andersom staat feitelijk, want dit is gericht aan gelovigen die daarmee geroepen zijn tot zaligheid in heiligmaking des geestes, vers 13, en geloof der waarheid. Maar het is uiteraard allebei waar, en ik zeg uiteraard, omdat ja, het lijkt mij tamelijk vanzelfsprekend. Niettemin wilde ik daar vandaag met u over spreken. Want ik wilde ter introductie met u lezen vers 10 tot en met 12 feitelijk. Want vers 13 is eigenlijk dus de samenvatting achteraf. Nadat uiteengezet is wat er uiteengezet moest worden in deze brief, wat het maar was. Maar ik lees eerst met u 2 Thessalonicenzen 2 vers 10 tot en met 12, vers 9 dan maar. Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans, want het gaat daar over de openbaring van de ongerechtige, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, uit de voorgaande verse. En zijn komst wordt hier beschreven, dat wil zeggen zijn openbaring, en die zal zijn, zijn aanwezigheid, toekomst, weet u nog, parousia, dat woord is het. Dit keer is het de parousia van Satan. En u begrijpt dat het ook niet één gebeurtenis is, maar ook een periode. Wiens toekomst, wiens aanwezigheid is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, zodat de wereld van doen zal krijgen met de werking van Satan, die zich uitdrukt in krachten en tekenen en wonderen, maar die gaan gepaard met de leugen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid, onrechtvaardige verleiding, in degenen die verloren gaan. Waarom? Ja, omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Als men niet zalig wordt, gaat men verloren. Dat zijn tegenstellingen nou één keer. En hier vind je dus geformuleerd dat zaligheid voortkomt uit liefde voor de waarheid. Begrijp je me goed? Natuurlijk, ik ben mij bewust dat in Romeinen 10 bijvoorbeeld staat dat men wordt zalig door geloof en gelovig wordt men door te horen. En horen kan alleen als er gepredikt is, als het woord gepredikt is. En dat kan weer alleen als er lui gezonden worden om het te prediken. En dat soort dingen meer, want de zaligheid is uit het geloof, feitelijk, hè? Maar hier wordt gezegd dat zaligheid is uit de liefde der waarheid. Als u mij vraagt, maar dit is terrein dat wordt algemeen als gevaarlijk beschouwd. Maar als u mij zou vragen, hoe komt het nou dat de ene mens wel tot geloof komt en de ander niet? Dan is een Bijbels antwoord daarvoor dat sommigen hebben nou eenmaal liefde voor de waarheid en anderen niet. En we praten nou gewoon over de mens, de natuurlijke mens die in duisternis is, die in deze wereld komt en niks weet. Waarschijnlijk gisteren gekomen. Staat in de Bijbel, hè? Wij zijn van gisteren en weten niets. Wij weten niet veel, wij zijn in duisternis. En als wij liefde hebben voor de waarheid, dan gaan wij op zoek naar die waarheid. En hebben we geen liefde voor de waarheid, dan gaan we ook niet op zoek. En u weet, er zijn hele volkstammen, ik bedoel het tamelijk serieus, maar niet al te serieus. Er zijn hele volkstammen die hebben niet eens een woord voor waarheid in hun taal. Met andere woorden, voor hen is het ook niet belangrijk, anders hadden ze er wel een woord voor. En voor andere mensen gaat er niks boven de waarheid, hè? Ik hoop dat u dat in ieder geval enigszins erkent en herkent. Want het punt is, men zou de waarheid zoeken. Nee, u weet ook wat de Bijbel zegt, hè? Paulus zegt in Handelingen 17... de mens is hier opdat hij God zoeken zou. Niettemin zegt dezelfde apostel in Romeinen 3... er is niemand die God zoekt, zodat je daarna met een probleem overblijft. Maar het hele punt is, men zou de Here zoeken. Dat zou men ook inderdaad doen, maar men weet dan niet dat men de Here zoekt. Wat men zoekt is namelijk de waarheid. En als men vindt, dan vindt men de Heer. Die, en dat is ook knap filosofisch, die de waarheid is. En dat is bovendien ook de smalle route. Dat is natuurlijk ook zo, maar dat laatste is weer zo, omdat de waarheid is het woord van God, primair. En het woord van God krijgt nou eenmaal gestalte, en heeft gestalte gekregen, in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En een variant daarop is gewoon deze: zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja, en die zijn in hem amen. Of Johannes 1... de wet is door Mozes gegeven, maar genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Nog één. De psalmist zegt: zend Heer uw licht en waarheid neder. En wat zond God? Zijn zoon? Ja, precies, ja. De zoon des mensen. Die de waarheid is en die het licht der wereld is enzovoort. Als men waarheid zoekt, zal men die vinden. De variant in Spreuken is: als men wijsheid zoekt, zal men die vinden. Daar staat trouwens dat de wijsheid spreekt en zegt: die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Begrijp je me goed? Natuurlijk, uiteindelijk slaat het op de Heer die dat zegt, maar officieel, het is de wijsheid die dat zegt. En wijsheid en waarheid zijn begrippen die niet zonder elkaar kunnen. Als men geen waarheid kent, kan er geen wijsheid zijn. Wijsheid begint bij waarheid. En de waarheid is Christus, vandaar dat de vreze des Heren het begin is der wijsheid. Enzovoort, enzovoort. Dat is duidelijk genoeg. Maar hier vinden wij een variant daarop. Mensen gaan verloren omdat zij de liefde voor de waarheid, want dat is wat de uitdrukking betekent in 2 Thessalonicenzen 2 vers 10, dat zij de liefde der waarheid niet hebben aangenomen. Niet alleen de waarheid niet, maar ze hebben ook geen liefde voor de waarheid. Het kan ze niet schelen. Ze hebben geen belang bij de waarheid. En daarom worden ze niet zalig. En dan maakt het ook niet uit als God hen stuurt, want dat doet hij, een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. Ik wilde er eigenlijk niet over spreken, maar als u zou vragen, hoezo zendt God hun een kracht der dwaling, dan is het antwoord, nou, hij gooit de duivel uit de hemel, die komt dan op aarde terecht en hij is die kracht der dwaling. En anders lees je dit schriftgedeelte 3 keer. Zo ongeveer vanaf vers 3... tot en met vers 11, en dan begin je weer gewoon overnieuw bij vers 3. En dan lees ik nog een keer. En als het nog niet duidelijk is, moet het voor straf nog een keer. Want God zendt namelijk, die gooit hem namelijk uit de hemel. En hij is die kracht der dwaling. Hij is de leugenaar van den beginnen en de vader der leugen enzovoorts. En die wordt op aarde geworpen. Waarom ook niet? Op aarde is er niks aan verloren, want op aarde heeft men toch geen liefde voor de waarheid. Vooral niet als u bedenkt dat dit gepaard gaat met de opneming van de gemeente. Want zo is dat nou eenmaal. Er zijn geen gelovigen op dat moment meer op aarde. Dus veel kwaad kan het ook niet. Dat is niet het eind van het verhaal. Nog lang niet trouwens. Maar het is wel de status quo dan. Hè? Dus de situatie zoals hier dan is. God zendt hen een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Dat impliceert dat ze die wel gehoord hebben, maar ze hebben hem niet willen aanvaarden. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. zodat leugen en ongerechtigheid synoniem is, hè? En gerechtigheid en waarheid dus ook. Als men waarheid verwerpt, staat aan de ene kant, dan heeft men niettemin een welbehagen in de ongerechtigheid. Die heb je toch, hè? Gerechtigheid, daar zit dus het begrip waarheid in opgesloten. Vanzelfsprekend. Leugen en ongerechtigheid hoef ik niet uit te leggen. Maar waarheid en gerechtigheid zou je meteen ook op moeten pakken. Daarna zegt de apostel, zoals we al gelezen hebben vanaf vers 13... wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders. Want het gaat niet meteen over deze Thessalonicenzen hier. Dat laat zich raden. De gebeurtenissen die hier in, laten we zeggen, vers 1 tot en met 12 van 2 Thessalonicenzen 2 besproken worden, hebben betrekking op de situatie na de opname van de gemeente. De apostel zegt gewoon, die dingen komen in onze tijd niet, als ik het nu een keer mag samenvatten. Net doen of er geen moeilijkheden aan die woorden kleven of aangeplakt zijn, hè. Er staat gewoon, dat gebeurt in onze dagen niet. En wat ons betreft, wij zijn schuldig altijd Goden te danken over uw broeders die van de Heere bemind zijt, dat God van de beginnen u verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid. Precies. Want essentieel is dat wij die geloven zijn gekomen tot geloof in de waarheid. Nou ja, dat is de Heer Jezus Christus, maar het heet hier heus de waarheid. Maar hoe dan ook, je kunt komen tot aanvaarding van en tot geloof in de Heer Jezus Christus, met de woorden uit bijvoorbeeld Johannes 1, hè, zoveel hem aangenomen hebben, enzovoort, zoveel in zijn naam geloven. Dat neemt niet weg dat wij daarna en alsnog zouden komen tot kennis van Christus, van wie hij dan eigenlijk zoal is. En tot kennis zouden komen van de veelkleurige wijsheid Gods in Christus, de vele facetten daarvan, want daarover spreekt dan de Efezebrief. Efeze 3 is dat, maar ook die zoek ik nou maar even niet op. Maar dat begint pas later, hè. In de Bijbelse gedachtegang, dat lijkt me de norm, is het zo dat aan mensen die in duisternis zijn, aan onwetenden en dwalenden, aan degenen die van gisteren zijn dus, aan hen wordt het evangelie gepredikt. En dat gaat dan meer in het bijzonder over de persoon en dus het werk van de Heer Jezus Christus. Die zou men aanvaarden. Hij predikte hem Christus. Over Filippus staat dat. En Paulus tot de stokbewaarder, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden, enzovoort. Moeilijker is dat niet. Het neemt niet weg dat men daarna alsnog moet leren wie hij is. En de apostel Paulus in Filippenzen zegt dat hij daarmee bezig is. Dat het in zijn leven particulier maar om één ding gaat, namelijk te komen tot kennis van hem. Opdat ik hem, Christus, opdat ik hem kenne, de kracht van zijn opstanding, opdat Christus mijn winst zou zijn. En opmerkelijk is dat hij voor dat doel alle religiositeit zo zonder meer overboord gooit, want het zijn de daaraan voorafgaande versen. Ik heb het niet geschreven, maar het staat er echt in. Ik kan het niet helpen. Ja, maar dat is wat de apostel zegt. Het gaat om zijn winst. Hij zal de Heer leren kennen. En zo is het met ons ook. En dat is waar het ook hier over gaat. Hier in het stukje wat onze broeder ter inleiding gelezen heeft. God heeft ons van de beginnen verkoren tot zaligheid in heiligmaking des geestes. Dat zijn tamelijk mystieke termen geworden. Maar erachter staat wat het in concreto is. Geloof der waarheid. Gezegd over en tot gelovigen die geacht worden de waarheid aanvaard te hebben. En zo is het maar net. Men begint met het aanvaarden van waarheid als zodanig. In de eerste plaats in onze dag al met het aanvaarden van het idee dat er zoiets als waarheid bestaat. Hè? Je weet, je hebt tegenwoordig mensen die noemen zich filosofen. Dat zijn ze niet, maar zo noemen ze zich. Hè? Sofisten. Het zijn vrienden van de Sofie. En Sofie is niet de buurvrouw. Dat is zo, ja. Ik weet niet waarom het een vrouwennaam is, maar... maar Sofie, dat is wijsheid, dat weet u. Hè? Dat betekent het woord. Hè? En inderdaad, je hebt vroede, wijze vrouwen. Zeker wel. Maar sofisten, dat wil zeggen filosofen, worden geacht vrienden te zijn van de wijsheid. En die lui, die kun je meteen horen zeggen, vraag het ze maar na. Die hoor je meteen zeggen, waarheid bestaat niet. Nou ja, als u mij vraagt, kunnen ze meteen naar huis. In de omscholing of wat het maar was ook alweer tegenwoordig. Want waar het over gaat namelijk is dat men nou juist die waarheid zou zoeken. En als je op voorhand kunt zeggen, het bestaat niet, dan bestaat er ook geen wijsheid. Niet echt. Niet volgens de klassieke betekenis, de oude oorspronkelijke betekenis van de term. De oude Grieken, dat waren filosofen, dat weet u toch. Die zeiden, wijsheid kan alleen wijsheid zijn als het betrekking heeft op onvergankelijke zaken. Want wijsheid per definitie blijft. Wijsheid per definitie kun je niet kwijtraken. En als je het niet kunt kwijtraken, dan moet het betrekking hebben op dingen die blijven. Ik vind de pracht van een redenering. Bewijs daarvoor... Want het waren echte filosofen, die hadden eenvoudige bewijzen. Die zeiden, oké, je verwerft je wijsheid, je kunt het verkrijgen... en daarna kun je het weggeven, maar je raakt het niet meer kwijt. Je kunt het doorgeven, je kunt het uitdelen, zonder dat je het kwijtraakt. Dus wijsheid per definitie beklijft, is onvergankelijk. En daarom moet wijsheid ook gaan over onvergankelijke dingen, anders kan het geen wijsheid zijn. Nou ja, dat was les 1 filosofie. Buiten de Bijbel, voor beginners dan. Maar daarna binnen de Bijbel is dat natuurlijk precies hetzelfde. Wijsheid heeft van doen met God en zijn werk. De onvergankelijke God. Die zijn werk doet in zijn zoon. In wie de wijsheid gestalte krijgt. Dan wel Christus die ons geworden is. 1 Korinthe 2, de laatste verse. Er was nog één, ik weet niet meer. Zo gauw. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. En trouwens ook rechtvaardigheid Gods. Ik zei al, dat is verwant aan waarheid. Maar dat is Christus, je komt altijd bij hem terecht. En daar gaat het om, hè. Als je waarheid zoekt, kom je bij Christus. Als je die niet hebben wil, moet je concluderen, waarheid bestaat niet. En dan kun je altijd nog filosoof worden. Toch? Laat maar zitten. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Dat is de situatie in de wereld. Natuurlijk, het gaat over een situatie hier. Een situatie vanaf de opname van de gemeente in de toekomst. Of misschien moet ik zeggen, om dat onderwerp niet aan te snijden. In de 70ste week van Daniël. So what? Maar u en ik worden ook geacht te weten dat met name al in het eerste hoofdstuk van het eerste boek, in eerste brief in het Nieuwe Testament, in Romeinen 1 staat, dat God de mensheid die geen God wil erkennen en die God niet wil kennen uit de schepping, enzovoorts, dat God die mensheid heeft overgegeven om allerlei ongerechtigheid... De onreinheid staat er, maar het woord ongerechtigheid staat in diezelfde schriftgedeelte ook, in datzelfde schriftgedeelte. Om allerlei onreinheid gieriglijk te bedrijven, enzovoorts. Dat wil zeggen, God heeft de mens al in hoge mate losgelaten en overgegeven. Dat wil zeggen, die mens gaat maar zijn gang en God zegt, ik grijp niet in. Ik zit er niks in. Waarom niet? Omdat het geen enkele zin heeft natuurlijk. Waar het om gaat is dat de mens zou komen tot kennis der waarheid. Dat wil zeggen, eerst tot aanvaarding daarvan en daarna zou hij die waarheid leren verstaan. Ik ben nu in Johannes 8, hè. Wanneer gij bij mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan, begrijpen. En dus ook kennen, logische wijze. En de waarheid zal u vrijmaken. Het begint met het aanvaarden van iets dat men inhoudelijk niet kent, maar waarvan men op voorhand aanvaardt dat het bestaat. Dat is de situatie. En als u zegt, dat vindt u toch wel wat moeilijk, als je niet weet wat het is, hoe kun je het dan aanvaarden, dan zeg ik, ik zal bijna gaan lachen, maar dat is nou precies hoe het, althans vroeger, voordat Kals, enzovoort, voor Kals, hoe het voor Kals ging bij het onderwijs. Wij werden naar school gestuurd, want daar was het een en ander dat wij moesten leren. En je moest op voorhand aanvaarden dat de juffrouw, de meester, of hoe je die lui maar noemde, dat die het wisten en die kwamen het jou vertellen. En dat was het dan. En als je geloofde wat die lui je vertelde, dan kreeg je een flink cijfer op je rapport. He? Toch? Het begint met aanvaarden van wat meegedeeld wordt. En het begint met aanvaarden van, daar is de waarheid. Op een lager niveau dan mag ik aannemen, maar dat doet er nou niet toe. En zo is het maar net. En als je dat niet erkent, dat je op een school kunt worden onderwezen, ja, dan heb je er ook niks te zoeken natuurlijk. Want dan moet je bij alles wat ze je vertellen de vraagteken erbij zetten. Is dat wel zo? Word ik niet voorgelogen? En daar krijg je geen hoge cijfers voor, hoor. Dan gaat het niet werken. Je begint dus op voorhand met aanvaarden en daarna leert een en ander daarover. En dat geldt overal waar wij iets leren, ook in deze oude wereld, zal ik maar zeggen. Bijzonder is dat niet. En als je niet bereid bent wat aan te nemen, leer nooit wat. Je begint met aannemen en dan pas kun je daarmee verder. Met andere woorden, bij zoekende waarheid, we hebben hem gevonden, komen tot geloof en daarna zou de Heer zelf een werk aan ons doen. Het zal u niet verbazen dat dat werk heet dat hij ons in heel de waarheid zou leiden. Toch? Dus wat hij doet. Hier heet het heiligmaking des geestes in 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. Of daarna gewoon weer geloof der waarheid waartoe hij u geroepen heeft enzovoorts. Het is ook trouwens niet voor niks dat een van onze geestelijke zegeningen volgens Efeze 1 is dat hij ons bekend maakt of gemaakt heeft. Maar het betekent dat hij dat doet en daarmee begonnen is in het verleden, dat hij ons bekend gemaakt heeft de verborgenheid van zijn wil. Dingen die voor de wereld niet alleen verborgen zijn, maar ook verborgen zouden moeten blijven in overeenstemming met zijn plan. Die dingen maakt hij ons bekend, enzovoorts. Vandaar dat er ook sprake kan zijn van wat dan heet groei. Wasdom. Groei van geloof. Ik bedoel, kijk, dat staat in 2 Thessalonicenzen 1. Hè? Ik zal dat eens met u lezen. We lazen net 2 vers 13, wij zijn schuldig altijd God te danken over de broeders. Maar daarmee neemt de apostel een draad op die hij ook al opgenomen had in vers 3 van hoofdstuk 1. Wij moeten God te allen tijd danken over uw broeders, gelijk billig is, omdat uw geloof zeer wast. En wassen in de betekenis van groeien uiteraard, hè. Wij danken, wij moeten God altijd danken, omdat uw geloof zeer groeit en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. Dat wil zeggen, er zijn twee dingen die groeien. Het een heet geloof en het ander heet liefde. Het een is geloof en het ander is de vrucht daarvan, liefde. En beide komen voort uit het werk dat de Heer in of aan of voor de gelovigen doet. Maar in de eerste plaats, omdat uw geloof zeer wast. Dat dat tot gevolg heeft dat het vrucht draagt. En dus liefde produceert dan wel overvloedig doet worden. Dat lijkt mij een vanzelfsprekende zaak. Nou ja, nee, het staat in de Bijbel, zo bedoel ik, dus dat weet u langzamerhand. Hè. De vrucht van de geest is altijd primair liefde. En zo er nog wat meer is, dan valt het toch onder dat ene woord, hè, liefde, uitwerking daarvan. Maar omdat uw geloof zeer groeit. Want dat staat er. Hoe kan een geloof groeien? Ik bedoel, wij komen tot geloof en dan geloven wij al of niet, ja of nee, in de Heer Jezus. En hoezo kan dat nog groeien dan? Hoe kan dat, ja, groeien? Ik zou andere woorden gaan gebruiken, maar daarmee wordt de vraag ook al meteen beantwoord. Hoe kan geloof nou groeien? Weet je het dan ineens veel sterker? Geloof je het dan des te vaster? Kun je het nog zekerder weten dan dat je het al weet? Ik bedoel, je hebt toch je keuze gemaakt en je bent wedergeboren. Wat moet daar dan nog bij? Hoe kun je dat nog zekerder weten? Enzovoort. En het antwoord is natuurlijk dat het niet alleen maar gaat over geloof dat eenmaal ooit en een keer die zoon des mensen kwam in de wereld om onze zonde weg te dragen enzovoort, als een historisch feit, wat je dan eventueel ook nog zou kunnen betwijfelen. Maar het gaat om veel meer dan dat. Hè. Geloof is geloof in het woord van God. Dat ons spreekt over de Heer Jezus en zijn werk. Maar dat werk is veel meer omvattend dan dat hij alleen kwam. En het klinkt niet erg positief als ik het zo zeg, maar hoe zeg ik dan, hè? Het werk is meer omvattend, veel meer omvattend dan dat hij kwam slechts om zondaren zalig te maken. Dat dat voor u en mij van het allergrootste belang schijnt te zijn, dat hoef je mij niet uit te leggen, dat begrijp ik. Voor onszelf bedoel ik. Maar het punt is dat je de zaak van de andere kant zou leren zien, zoals God zelf namelijk. En het zou zien vanuit zijn standpunt. En dan is er nog heel wat meer aan de hand dan alleen de redding van zondaren. Dat is het oude dilemma altijd. Hè? Voor velen is het genoeg te weten dat God zondaren rechtvaardigt. Oké, maar u denkt toch niet dat het werk is van een God? Nou ja, dan mankeert wat aan die lui. Die lopen hier in zijn schepping rond. En dan, het is toch, lijkt me toch een beetje, hè? Beetje erg kort door de bocht dan, toch. Ik bedoel, dan hebben we nog wel een paar andere dingen in gedachten. Als mens al. En daarnaast lezen wij de Bijbel en in de Bijbel leren we inderdaad dat God nog wel wat meer om handen heeft dan dat. In ieder geval beloofd heeft bepaalde dingen te zullen doen en soms er ook bij verteld heeft, expliciet of impliciet, wat hij er precies mee bedoelt en waarom hij dat doet enzovoort, maar er is nog wel wat meer aan de hand dan dat. En als wij komen tot aanvaarding van de waarheid, zal het toch, mag ik aannemen, onze morele plicht zijn, als je het zo mag zeggen, kun ik zeggen, het zal toch vanzelfsprekend zijn, dat wij ons in de waarheid als zodanig verdiepen. De waarheid met betrekking tot dat werk Gods. Dan namelijk kan er inderdaad sprake zijn van groei. Iemand zegt dat hij een gelovige is. Oké, dan vraag je hem, wat geloof je dan? En dan geef je hem even de tijd. Dat neemt maar een paar seconden meestal. En dan vraag je, en is dat alles? Dan breng je mensen wel in verlegenheid, hoor, als je dat doet. Ook oprechte christenen breng je ermee in verlegenheid. Is dat alles? Is dat alles wat je gelooft? Het punt is dat het zou toenemen. We leren nog een paar dingen meer. We leren hoe het is met onszelf. We leren wat de Heer van een kind van God verwacht. We leren wat de Heer in een kind van God doet. En waarom hij dat doet, waar het hem brengen moet. Enzovoorts in de toekomst. En daarnaast leren we hoe het zit met de gemeente als zodanig, waarvan wij deel uitmaken. En hoe God werkt in en door de gemeente enzovoorts. En daarna leren wij hopelijk wat God in de toekomst met heel die gemeente gaat aanvangen, nadat die eindelijk compleet is. Ik heb het over na de opname van de gemeente. Nee, dat leert de Bijbel ook. Hoe het dan verder gaat, Het uiteindelijke doel, het werkelijke doel van de verzameling, de roeping van de gemeente uit onze dagen. En daarnaast leren we al heel snel trouwens, omdat het als aan de orde komt in Romeinen 9 tot en met 11, leren we meteen al heel snel hoe dat dan zit met Israël. Naast de gemeente heeft God dan twee volken of zo. Dat soort dingen, die worden uitgelegd. Dat staat allemaal in de Bijbel. En dan hebben we het over Israël en dan gaan we nog een stap verder. Want er worden nog wel meer volkeren in de Bijbel genoemd. En er worden profetieën over gedaan met betrekking tot, in ieder geval met betrekking tot de toekomst. Maar ook terugkijkend wordt er gesproken over wat God in het verleden gedaan heeft met Israël. En met de volkeren, met de gemeente wordt wat lastig, want die bestond toen nog niet. Niet voor de opstanding van Christus dus. Maar dat breidt zich uit, bedoel ik maar. En dat maakt allemaal deel uit van de waarheid, hoor. En dat zouden wij leren verstaan. Alleen al zoiets betrekkelijk eenvoudigs als het leren van een bedelingsschema. Ik roep maar even, hoe moet je dat anders kort verklaren? Allee, zoiets brengt ons ver buiten ons eigen persoonlijke geestelijke leven en zeker ver uit onze persoonlijke individuele belangen, om zo te zeggen. Maar het brengt ons wel bij de belangen die God zelf heeft met en in zijn schepping. En het leert ons wat God aan het doen is feitelijk allemaal. En daaruit leren we des te beter onze eigen positie in dat geheel. En nou even heel concreet. Omdat uw geloof zeer groeit, zeer wast. Heel concreet, dat kan op twee manieren. En ze zijn niet los van elkaar te denken overigens. Maar je kunt ze los van elkaar noemen. Het een is, en dat heb ik nu een beetje geïllustreerd, dat geloof groeit in de breedte, om zo te zeggen. In kwantitatieve zin heet dat. Is dat alles wat je gelooft? Nee, we geloven nog veel meer. We geloven een heleboel wat in de Bijbel staat. En dat wordt ook steeds meer. Wij weten niet eens alles wat in de Bijbel staat. Laat staan dat we het zouden geloven in de zin van wij weten wat het is. En begrijpen het. Toch? Dus we hebben nog even wat te doen. De dagen die ons over zijn in het vlees. Gelukkig maar. Maar dat neemt toe in de breedte. Dat is, we leren steeds meer van de Heer. Doordat wij zijn bezigheden leren kennen enzovoorts. Maar daarnaast, laat ik het maar zo zeggen. Daarnaast is er dus ook sprake van geloof in kwalitatieve zin. In de zin van dat geloof wordt steeds sterker. Kijk, als je gelooft in het verzoeningswerk dat de Heer Jezus eenmaal voor ons volbracht heeft in het verleden. Ik weet zeker dat je vandaag of morgen het idee bekruipt. En wat nou als het helemaal niet waar is? Als het maar een verhaaltje is van een paar mensen die dat de wereld in gejaagd hebben enzovoorts. Dat moet toch een keer bij je boven komen drijven? Het is toch maar een smalle lijn dan eigenlijk? En de aardigheid nu daarvan is dat als je wat meer leert van de Heer en zijn woord, dan krijgt dat geheel, zal ik maar zeggen, een veel bredere basis, om zo te zeggen. Zal ik het eens anders zeggen? Christus zelf is de basis van wat hij bouwt. Hij is het fundament. Maar hoe meer wij van hem kennen, hoe breder die basis voor ons ook is. En hoe breder de basis van een bouwwerk is, hoe steviger het ook is. Ik bedoel, het is alweer een jaar geleden of langer dat een bekende Nederlander zei, nou ja, of je nou wel of niet gelooft in de schepping, letterlijke interpretatie van Genesis 1, dat maakt toch niet zoveel uit. Dat is maar een klein onderdeeltje eigenlijk, eigenlijk maar een los stukje uit een mozaïek, want zoiets zei de man geloof ik weet het niet precies meer. En, neem me niet kwalijk als ik het nu verkeerd zeg. Maar dat was ongeveer zijn gedachte, daar kun je wel uit missen. Hij zei, vroeger dacht ik dat het dan helemaal in elkaar zal storten, maar tegenwoordig weet ik dat de rest gewoon staan blijft, er is verder niks aan de hand. Waar een mens zich al mee bezighoudt. mijn ervaring met de Bijbel, met het woord van God, of moet ik zeggen met mijn leven met de Heer, is dat er steeds meer steentjes bij komen. Dat het steeds groter wordt, steeds omvattender in wat wij er zelf van kunnen bevatten, zal ik maar zeggen. Dat werk blijft hetzelfde, maar onze kennis daarvan neemt, als het goed is, toe. Daar zou sprake zijn van groei. En het idee dat je daar een stukje weer uit zou kunnen halen, ja, dat is wat mij betreft volstrekt onmogelijk. Want als je het eruit haalt, klopt het niet meer. En als u mij vraagt, stort het wel degelijk in. Dan zijn de verbanden weg. De verbanden die wij juist leren kennen, doordat wij de Bijbel lezen en serieus nemen, om niet te zeggen, doordat wij de Bijbel bestuderen. Ik heb wat moeite met dat grote woord, bestuderen. Maar ja, het is toch wat het is, hè. Wij willen het begrijpen, we willen verstaan wat er staat en wat de Heer ermee bedoeld heeft, enzovoorts. En dan, als je dat doet, als je dat oprecht wil, oprecht de waarheid zoekt. Ik zei, als je oprecht de waarheid zoekt, dan vind je die ook. Niet dat het makkelijk is of zo, niet dat het geen problemen met zich meebrengt. Maar de Heer doet dat, dat is wat hij beloofd heeft namelijk. Je kunt het hem ook gewoon vragen. En dan zeg je tegen hem, Heer, u hebt het zelf beloofd. U zou die geest geven die ons in heel de waarheid zou leiden. Toch? U kunt ook zeggen, u was, zou die herder zijn die ons zou brengen aan grazige weiden en zeer stille wateren. U kunt ook zeggen, u zou die hoge priester zijn die ons zou voeden. Met brood en wijn, zal ik maar zeggen. Kun je rustig vragen, dat is, als je dat wilt, dan zeg je dat tegen hem. Dat doet hij. Ik kan het nog eenvoudiger zeggen, met minder woorden. Indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Alleen, hij moet het begeren in geloof. Dat wil zeggen, je moet op voorhand aanvaarden wat hij geeft. Dat is het, hè. Je moet op voorhand dus geloven, al wat in de Bijbel staat. Ik geloof al wat in de Bijbel staat. En als iemand zegt, ja, maar je weet niet alles wat in de Bijbel staat, zeg ik, nou, dat heb ik net al gezegd, dus laat dat maar zitten. Dat weet ik, dat zo is. Maar daarom geloof ik wel alles wat erin staat. Ik weet niet alles wat erin staat, ik begrijp nog minder, maar we zijn er ook nog niet, denk ik. We mogen nog een poosje verder. En dat is waar het over gaat. Dat is wat de Heer aan ons en in ons zou doen. Ons het rechte voedsel geven op de juiste tijd, om eens een ander schriftgedeelte in dat verband aan te halen. Maar er zou sprake zijn van wasdom, van groei. En die groei van dat geloof gaat gepaard met de toename, het overvloedig worden van de vrucht daarvan, van wat heet de liefde. Dat is nog steeds 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. En deze waarheid, die vind je dus feitelijk overal. Je leest er ook makkelijk overheen, maar je vindt hem overal. En vaak ook in dezezelfde vorm. Namelijk in deze vorm van een gebed eigenlijk. In dit geval van een dankgebed. Wij moeten God te alle tijd danken over u, broeders. Men zou dankbaar zijn, laat ik het anders zeggen, dan dichter bij het schriftgedeelte. Paulus is dankbaar voor het feit dat het geloof van de Thessalonicenzen toeneemt. Waarom ook niet? Hij zelf draagt daar niks aan bij. Want voor zover wij weten, is hij in Thessalonica geweest, heeft daar het evangelie gepredikt, is door vervolgingen weer doorgereisd. De gelovigen die er inmiddels waren achtergelaten onder die vervolgingen en verdrukkingen, waarna trouwens ook vers 4 verwijst. Hier in 2 Thessalonica 1 vers 4. En Paulus was inmiddels, voor zover wij weten, in Korinthe. En vanuit Korinthe schreef hij 2 brieven, snel achter elkaar, blijkbaar, aan deze Thessalonicenzen. En hij is dankbaar, is de Heer dankbaar, dat het goede werk dat God in de Thessalonicenzen begonnen is, ook daadwerkelijk blijkt voor te zetten. Want Paulus hoort goede berichten uit Thessalonica. Dat is het verhaal. En de uitdrukking goede werk, dat weet u, die komt uit Filippenzen 1, waar je woorden van precies dezelfde strekking vindt. Namelijk, Paulus stelt vast dat er sprake is van wasdom, van voortzetting van het werk des Heren aan de Thessalonicenzen. Maar dat staat feitelijk ook in 1 Thessalonicenzen, begin van die brief, vanaf vers 3. Zonder ophoudende, gedenkende het werk uw geloofs en de arbeid der liefde. Nou, dat vind ik al genoeg. Geloof en liefde met als resultaat activiteit, bezigheid. Het werk uw geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus voor onze God en zaligmaker. Het resultaat van geloof en liefde is inderdaad hoop. Vandaar dat die drie ook in één adem genoemd worden in 1 Korinthe 15. Geloof, hoop en liefde, dat weet u. Want waar wij de Heer kennen, leren kennen om wat hij was en deed in het verleden. En zeker ook waar wij hem leren kennen in zijn tegenwoordige werk, daar zal onze verwachting gericht zijn, onze hoop gericht zijn. Uiteraard niet op het heden, maar op de toekomst. Daar gaat het naartoe. Als je in 2 Thessalonicenzen 1 zou hebben verder gelezen, dan zou u daar ook hebben gelezen dat daar hetzelfde staat. Hè? Omdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij leidt. Want God zal u vergelden. Zo gaat het verder in 2 Thessalonicenzen 1. Maar in 1 Thessalonicenzen 1 vind je dus precies dezelfde dingen. Ik lees hem even verder in vers 5. Want ons evangelie, dat wil zeggen het evangelie zoals wij het prediken, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet. Hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt navolgers geworden des Heren. Dat wil zeggen, toen zij tot geloof kwamen, werden zij navolgers des Heren. En niet andersom. Niet, ze waren navolgers des Heren en uiteindelijk kwamen ze dus ooit een keer tot geloof. Dat is meer de reformatorische opvatting, voor zover het mij bekend is. Maar bewaar die, hè? Wij worden pas navolgers Gods of navolgers van Christus nadat wij tot geloof gekomen zijn. En wat stond er over de Heer Jezus ook alweer in Lucas 2? Het kinderke wies op. Dat staat er zelfs twee keer, geloof ik. Twee verschillende plaatsen. Het kinderke wies op en werd gesterkt in wijsheid. Weet u nog? Hij leerde. Dat is wat je van kinderen überhaupt mag verwachten. Maar u begrijpt dat dit gaat om wijsheid van God. Hè? Via de werking van de geest van God. Dat staat er daar ook bij. Maar zo hoort het met kinderen Gods inderdaad ook te zijn. Maar ja, ik kan wel even helemaal terugslaan naar Romeinen hoofdstuk 1. Daar vind je ook de adressering en de afzender en dat soort zaken. En dan ineens de aanhef van de brief, die in Romeinen 1 vers 8 net zo goed begint met: ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Dat wil zeggen, in de gehele wereld wordt gesproken over die gelovigen in Rome. Wat merkwaardig is, maar ja, het was niet mijn bedoeling op de details in te gaan, maar wat merkwaardig genoeg is, omdat wij tot vandaag nog niet eens weten, officieel niet tenminste. Want officieel, volgens de handboeken zal ik maar zeggen, weten wij niet hoe die gemeente in Rome eigenlijk ontstaan is. Vandaar dat de Roomsen met gemak zeggen, nou ja, dat is Petrus geweest. Want ja, men weet het dan officieel niet en dan houdt het dus op. Ik moet er wel bij zeggen dat men het officieel niet weet, doet er niks aan af. Dat het wis en waarachtig wel bekend is hoor. Maar het staat niet in de klassieke handboeken, zal ik maar zeggen. Ja, of ze moeten erg klassiek zijn, maar vooruit hè. Maar uw geloof wordt verkondigd in de gehele wereld. Dat is ook zoiets. Werd dan in de hele wereld ook het evangelie gepredikt. Ja, in Colossense 1 staat dat het in de gehele wereld gepredikt werd en het draagt vrucht. Ook in Amerika. Het was nog niet 1492, het was iets kouder, iets eerder bedoel ik. Ook in Amerika. Het antwoord is ja. Weten wij dat? Ja, want het staat in de Bijbel. Dat vind ik genoeg. En daarna als iemand vraagt, maar kan u dat ook ergens anders vinden? Zijn er bronnen voor? Zeggen, ja, die zijn er ook, maar die zijn niet algemeen aanvaard. Nee. In een wereld die niets te maken meer wil hebben met de Bijbel, ook niet met de geschiedenis zoals vermeld in de Bijbel, worden die dingen dus weggehouden. Daarom weten wij het niet. Het wordt ons niet verteld, het hoort niet bij de kanon van de geschiedenis die tegenwoordig op school onderwezen wordt. Zo heet dat toch, geloof ik, tegenwoordig. Hè? Je moet een beetje leren van dit en een beetje leren van dat. En daarmee is uitdrukkelijk bepaald wat je niet moet weten. En wat ze niet willen dat je weet. Dat is het eigenlijk, hè. Doe maar. En dus weten wij het niet, maar wij weten het wel. Want de Heer zorgt er toch voor dat wij het kunnen weten. De vraag is daarna natuurlijk of het u interesseert. Hoe ver het gepredikt is en wanneer. Maar vooruit. Het wordt verkondigd in de hele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest. In het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uw gedenken in mijn gebeden. Want ik verlang om u te zien. Op de vers 11 ben ik inmiddels op dat ik u enige geestelijke gaven mocht mededelen. Ten einde gij versterkt zoud worden. Want dat is de bedoeling. Dat gelovigen zouden opwassen. Zouden groeien. Zouden versterkt. Zouden bekrachtigd worden. Dan wel zouden vertroost worden. Enzovoort, enzovoort. Nou, en hier vind je dus precies hetzelfde beginsel. Een mens komt tot geloof. En dan begint het werk van de Heer pas. Aan die mens. In die mens. Enzovoort. Dat is een voortgezet werk. Zie? En zo vind je dat ook in, laat ik nog eens wat noemen, bij 1 Korinthe, dat is mooi. 1 Korinthe vind je het zelfs nog. 2 Korinthe niet meer, moet ik u zeggen, niet in de aanhef van de brief tenminste, om voor de hand liggende redenen. Maar in 1 Korinthe nog net wel. 1 Korinthe 1 vers 5, vers 4, daar hebben we ook net de adressering en de afzender en de hartelijke groeten gehad, hè. Dan komt vers 4. Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus, en dat gij in alles rijk zijt geworden in hem, in alle reden en kennis. Zie? Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u, enzovoorts. Daarna volgen wat minder goede woorden over de Korintiërs, en dat is ook de aanleiding van de brief. Maar het punt is dat er wel degelijk sprake is van het werk des Heren in Korinthe. Zij het dan dat het door die Korintiërs vanaf een bepaald moment, om zo te zeggen, of vanaf een bepaald niveau, wordt tegengestaan. Eenvoudig omdat zij in de praktijk de eenheid van de gemeente niet erkennen en de gemeente zien als een instituut hier op aarde dat dus logischerwijze verdeeld is. En daarom is de een van zus en de ander van zo, dat weet u, hè. Dat was verdeeldheid. Omdat zij dachten dat de gemeente is iets hier op aarde. Maar dat is niet zo, hè. De gemeente is een hemelsvolk. De gemeente is in Christus. De gemeente is de gemeente Gods. Staat hier in vers 2. Dat is de positie van de gemeente. En daarin is helemaal geen verdeeldheid. En we zouden dus ook dat begrip verdeeldheid uit ons woordenboek schrappen. Ja, uit het hemelse woordenboek dan vooruit. Hè? We zijn één in Christus. En binnen die eenheid doet de Heer inderdaad zijn werk. En dan ga ik van Korinthe maar meteen even door naar Efeze hoofdstuk 1. Want dat is in dit verband waarschijnlijk het meest voor de hand liggende schriftgedeelte. Efeze 1. Waar we een wat lange inleiding hebben. Eigenlijk een samenvatting van het voorafgaande. En dat loopt dan tot en met vers 14 van Efeze 1. En dan kom je bij vers 15. Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in de Heer Jezus dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, want waar geloof is, daar is liefde. Dat kan niet anders. Hè? En daarom houd ik niet op voor u te danken, gedenkende u er in mijn gebeden, en de gebeden van Paulus voor de gelovigen houden in, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, dat wil zeggen degene die heerlijkheid bewerkstelligt en geeft, daarom heet hij daar de Vader ook van, hè? Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader, en Vader is per definitie een gever, opdat die Vader der heerlijkheid u geven. En dan zou er moeten staan heerlijkheid, want als Vader inhoudt gever, en hij heet Vader der heerlijkheid, wat geeft hij dan? Heerlijkheid. En omdat we dat zo zeker weten, hoeft het er niet meer te staan, en worden de andere termen gebruikt die illustreren op welke wijze die Vader dan heerlijkheid geeft. Hoe dan? Door geloof en kennis. Want naarmate wij geloven en dus kennen, worden wij niet alleen vrijgemaakt, Johannes 8, maar worden wij ook deelgenoot van de heerlijkheid van Christus. Wij worden namelijk veranderd, niet in de toekomst, nu, wij worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid door des Heren Geest. Dat is 2 Korinthe 3, zo ongeveer de laatste versen daar. Wij worden van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd. Precies. De Vader der heerlijkheid zou ons geven heerlijkheid, maar wat zou hij ons geven? Hij zou ons geven de geest der wijsheid en der openbaring. En u weet wat openbaring betekent, hè? Ontdekking, ontsluiering. Een geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Vertaald met zijn kennis, dat is volstrekt goed, maar te vrezen valt dat we niet begrijpen wat er dan staat, hè? Kennis van hem, opdat wij hem zouden kennen. En kennis van hem heet zijn kennis, toch? En anders kijkt u maar even in andere, ook inderdaad modernere vertalingen, logischerwijs. En daar staat het dan gewoon, hoor. Dat weet ik wel zeker. Hoef ik niet na te kijken, dat weet ik zo wel. Dat is wat er staat. Opdat u geven de geest der waarheid en der openbaring in kennis van hem. Om hem recht te kennen, is dat NBG? Ja, om hem te kennen, nou, dat is wat het is, hè. Wij zouden hem kennen. En dat gebeurt via die geest die God ons geeft. Want de geest zou ons in heel de waarheid leiden. En het punt is, hij wil het wel doen. Maar de vraag is of wij het laten gebeuren. Of wij dat willen. En indien niet, dan niet. Maar dat kost ons heerlijkheid. Bovendien blussen wij daarmee de geest uit, heet dat. Daarmee gaat de geestdrift, het geestelijke vuur, het elan heet zoiets in kruidenpuzzels. Dat verdwijnt dan, weet u wel. Dan worden we in plaats van enthousiaste christenen, worden we van die lauwe, die sense, van die niet warm en niet koud. Je hebt er niks aan, je komt ermee in contact, maar net als lauw water. Je voelt niet eens dat het nat is meer zelfs, hè. Je voelt het überhaupt niet meer. Er zit geen temperatuur meer aan. En dus ook geen temperament. Onthoud die woorden dan. Hè. Zit niks meer in. Maar hij zal ons geven geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Om hem recht te kennen. Oké, hoezo? Nou, verlicht de ogen, uw harten of uw verstands, want het is hetzelfde, opdat gij moogt weten. Domweg, dat lijkt me het goede woord. Opdat gij moogt weten. En u denkt dat weten iets van doen heeft met intelligentie. Ik moet u zeggen, dat is een hardnekkig misverstand, maar het is niet zo, hè. Wij moesten bovendien, want het was voor Kals, moesten wij op school allerlei dingen stomweg uit ons hoofd leren. Dat heeft niet met intelligentie te maken, dat heeft te maken met geheugen. En naarmate men belangstelling heeft, werkt het geheugen ook wat beter, overigens. En als het verder niet werkt, dan moet u naar de neuroloog. Dan kan ik er ook niet, of de psycholoog, dat weet ik ook niet. Maar ik heb het over beginselen, hè. Iets uit je hoofd leren, dat is dom werk. Daar heb je geen verstand voor nodig. Begrijpt u dat? De samenhang van de feiten te zien, te leren zien, te ontdekken. Oké, daar heb je misschien intelligentie voor nodig. Dat zou maar zo kunnen. Een beetje. In ieder geval. Maar je zou dingen moeten weten. Gewoon, je moet het weten. Iemand heeft mij laatst trouwens eens gezegd. Ja, maar er zijn zoveel gelovigen die weten wel van alles, maar ze kunnen het niet uitleggen. En ik beschouwde het als een gebrek. Ik moet u zeggen, dat is niet een gebrek. Dat hoef je niet namelijk. Hè? Nou ja, sommigen van ons moeten dat wel. Maar dat is omdat ze het kunnen en daarom moeten ze het ook. Of moet ik dat verder uitleggen? Er wordt van iemand die gestudeerd hebben, die autotechniek gestudeerd heeft, nog die automonteur wilde worden, van zo iemand wordt niet verwacht dat hij kan lesgeven op een school voor in hetzelfde vak. Dat hoeft niet. Als hij het zelf maar weet. Maar het doorgeven en het kunnen verklaren voor anderen, dat hoeft niet. Dat wordt niet van iedereen verwacht. Van de meesten niet, trouwens. Tragiek is trouwens, heeft iemand uit de maatschappij mij verteld, dat degenen die het vak geleerd hebben en het in de praktijk dan toch niet kunnen uitoefenen, omdat ze toch tekort schieten, dat die nou juist in het onderwijs gaan. Maar goed, voel je hem hangen, broeder? Je kende hem ook. Ja, dat heb ik niet gecontroleerd of dat waar is. Dus ik laat het er maar bij. Vooruit maar weer. Er is een mooie Engelse uitspraak van. Maar goed, laat ik maar bij de schrift blijven nu, hè. Wij zouden namelijk komen tot kennis van wat de uitnemende grootheid, Efeze 1 vers 19 inmiddels. Welke de uitnemende grootheid, dat is een in de praktijk onvoorstelbare grootheid natuurlijk, hè. De uitnemende grootheid van zijn kracht, zij aan ons die geloven, enzovoorts. En er staat dat we die zouden kennen. Zouden leren kennen. En dat het de geest van God is die ons daarin zou leiden, dan wel, het is de geest die ons daar zou brengen. Dit gebed is een gebed om wijsheid. Op dezelfde wijze als dat Jacobus zei, indien het u alle wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, enzovoorts. Of die wijsheid voldoende is om het daarna ook door te kunnen vertellen, waag ik te betwijfelen, dat is niet het doel ervan namelijk. Dat is een heel ander ding. Maar je moet het voor jezelf weten. Je moet je daar een idee van kunnen vormen. En dat gaat niet als je het ergens alleen opgeschreven hebt of in een boek hebt staan of zoiets. Je moet het met je meedragen, die dingen. Je moet de Heer leren kennen. Je moet een idee, een besef, dat heet Gods besef, maar dan wordt het zo'n abstract begrip, hè. Je moet een besef hebben, een bewustzijn van wie de Heer is en wat hij doet. Waarom ook niet? Wij worden opgevoed in de oude schepping, opdat wij ons bewustzijn zouden ontwikkelen, ons van dingen bewust zouden zijn. Daarom moeten we ze leren, we dragen ze met ons mee. Ik moet alleen zeggen dat daarna gewoonlijk dat bewustzijn weer verdwijnt als we er niets mee doen. Dan raak je dat besef kwijt. Dat is net als dat je de ramen dicht doet of de gordijnen. Dan kun je niet meer naar buiten kijken, raak je dat beeld ook kwijt en op den duur vergeet je het. Maar dat zouden wij als kinderen van God niet doen. Daarom komen we regelmatig samen rondom de Heer en zijn woord en bespreken wij dingen onder elkaar die iedereen al lang weet. He? Al was het maar om ze levend te houden. Nee, soms ook dingen die niet iedereen weet. Maar vooruit, hè. Maar het gaat erom dat dat leven blijft en dat we erover blijven nadenken. Dat is nuttig, want daarmee wordt het ons eigen. Wordt een deel van ons wezen. En dat was de bedoeling, want anders is het onmogelijk om vervolgens te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Want zo gaat het hier in Efeze verder, hè. Efeze 1 en dan meteen Efeze 2. We zouden een idee hebben van de positie, de grootheid, of hoe dat maar heten mag, van Christus. Daarna vinden we, nou ja, ik ben hier nou toch, twee bladzijden verder, Filippenzen 1. Daar lezen we Filippenzen 1, ook de aanhef van de brief min of meer, vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u er gedenk. Zo dikwijls als ik aan u denk, dank ik mijn God. Vers 5. Over uw gemeenschap aan, uw verbondenheid met, uw deel hebben aan het evangelie. Van de eerste dag af tot nu toe. Dat wil zeggen, vanaf dat zij tot geloof kwamen, is het zo gebleven. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen heeft. Op die eerste dag, namelijk toen ze tot geloof kwamen, gaf God hen nieuw, namelijk eeuwig leven. Of hij deed hen wedergeboren worden tot een levende hoop, met dank aan 1 Petrus 1. En vanaf die dag doet hij een goed werk, hij is er toen begonnen. En hij zal daarmee doorgaan tot, tot de dagen in ons vlees voorbij zijn, maar dat is zo'n raar uitzicht, want dat is niet het uitzicht van een gelovige. Wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. En ons lichamelijk overlijden, dat komt vroeg of laat een keer. Of de Heer komt eerst, dat kan ook nog. Maar niettemin, dat is niet waar wij tegenaan kijken. De Heer zou dat werk doen tot op de dag van Jezus Christus. En dat dat genoemd wordt, is omdat in de dag, of door de dag, want dag is oordeel, dat door de dag van Jezus Christus, dan zullen wij van Gods wegen, dan wel van Christus wegen, ons loon ontvangen. En ook uitwendig verheerlijkt worden. Want de dag van Jezus Christus is niet anders dan onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is die dag, zo heet dat. In die dag. Maar dat was geloof ik weer 2 Thessalonicenzen 1. Zo gaat het daar verder. Maar hij is een goed werk aan ons begonnen en dat goede werk moet leiden tot een resultaat straks, wanneer wij voor de rechterstoel van Christus staan. Dat is wat het is. En dat goede werk, dat houdt in dat wij veranderd worden. In ons wezen, in ons denken dus, maar er is altijd een wisselwerking tussen denken en doen. Door het doen denken we anders en door het denken doen wij anders. En de voeding komt via ons denken. De Heer zegt niet tegen ons, doe dit, doe dat, doe zo, zo, dat is wet. Maar de Heer spreekt tot ons, opdat zijn woord in onze harten geplant zou worden, dat zou ons denken veranderen. En naarmate dat verandert, vult hij ons de handen. Geeft hij ons wat te doen. Maar het komt van binnenuit. Dat staat ook in deze brief, want er staat in hoofdstuk 2, vers 13, beroemde vers. Want het is God die in u werkt, het willen en het werken. Dat wil zeggen, dat komt van binnenuit. Er komt ook niet van, er schiet me niks anders te binnen, dus excuus daarvoor, maar er komt ook niet van buitenaf iemand die zegt, jij bent opzinnen, vanaf nu. Oh, ik had het woord oudste ook wel kunnen gebruiken natuurlijk. Hè. We maken jou tot oudste. We hebben je aangewezen, ik heb je aangewezen, wij hebben je aangewezen, we hebben voor je gestemd en met, met overeenstemming van stemmen, algemene stemmen heet dat, besloten. Enzovoort. Zo werkt het niet. Het komt niet van buitenaf, het komt van binnenuit. En dan staat er, wie eens opzien is aan, begeert een treffelijk werk. En het volgende vers luidt niet. Want het is God die in uw werk beide het willen en het werken. Maar je zou ze toch eens naast elkaar moeten lezen voor de gelegenheid. Zo gaat dat, hè. Dit doet dat in ons. Roept dat op. Bewerkstellig dat, doordat hij ons onderwijst. En dat heeft niet alleen maar betrekking uiteraard op dat opzienerschap. Hè. Maar dus, ik heb me al geëxcuseerd, er schoot me niks anders te binnen. Dus ik ben nooit zo erg praktisch in mijn prediking, moet ik u zeggen. Ik wil het ook maar zo houden. Maar er zijn ook andere dingen waar je aan kunt denken die je langzamerhand gaat willen. En zegt van, nou, dat zou ik best willen doen. Dat lijkt me mooi werk om te doen. Het ligt me wel, wat dan ook. En misschien geeft hij je dat ook wel dan. Dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar het enige wat ik weet is, het komt van binnenuit. Want hij werkt in ons. Hij verandert namelijk ons wezen. Daarom heb ik ook altijd een wat tegen dat argument van, ik ben nou eenmaal zo, ik ken niet anders, ik ben nou eenmaal zo. Begrijp me niet verkeerd, ik heb alle begrip voor dat soort argumenten. En toch, het is in de meeste gevallen, het hangt er vanaf waar het over gaat, maar het is in de meeste gevallen geen geldig excuus. Ik heb het nog nagevraagd aan Feike. Misschien was ik aan het verkeerde adres, maar ik dacht dat hij zei, God verandert mensen. En wat dat betreft ben ik het geheel met hem eens. God verandert mensen, het is wat de Bijbel leert namelijk. Daar gaat het allemaal om. Dat wij veranderd zouden worden, naar zijn beeld. En dat gebeurt niet van de ene dag op de andere dag. Daar krijgen we de tijd voor. En als u uzelf kent, begrijpt u dat het ook wel enige tijd kost. Toch? Gaat niet zomaar vanzelf. En dat betekent niet dat je jezelf de tijd moet gunnen. Hoewel, dat moet je ook. Maar je moet ook anderen de tijd daarvoor gunnen. Zo werken die dingen nou eenmaal, hè. Maar wat onszelf betreft, wij zouden ons door hem in dit soort, in deze dingen, in die wijsheid, in die kennis laten leiden. Zodanig dat we steeds beter kennen, maar ook steeds meer kennen. En dus ook beter, vaster geloven, maar inderdaad ook steeds meer geloven van wat de Heer ons vertelt. Ik ben nog even aan het bladeren naar Colossense 1 vers 3, want mijn frustratie is altijd dat ik na een samenkomst in de auto zit en dan denk, ah, ik heb dit vergeten, ik heb dat vergeten, ik heb dat vergeten. Dat is maar goed ook, want het was lang genoeg, dat weet ik wel. Maar het is wel vervelend, hè? Goed. Colossense 1 vers 3, wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd voor u biddende, precies hetzelfde, hè? Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop, geloof, hoop, liefde, geloof, liefde en hoop is het hier, hè? Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt, door het woord der waarheid, namelijk het evangelie, het welk tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij gehoord hebt, van de beginnen, zei Filippenzen 1, en de genade Gods in waarheid bekend hebt. En niet alleen waarlijk de genade Gods bekend hebt, maar gij hebt bekend de genade Gods die tot ons komt via en in de waarheid, hè? Want genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. We krijgen deel aan Gods genade doordat wij deel krijgen aan zijn waarheid. En het volgende woord is dan ook geleerd. Gelijk gij ook geleerd hebt. Men is onderwezen. Van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht. En daarna neemt de apostel weer een aanloop, vers 9. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij mocht vervuld worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij mocht wandelen waardiglijk den Heere. Tot alle behagelijkheid, in alle goede werken vruchtdragende en wassende, toenemende, wassende in de kennis van God. In 2 Thessalonicenzen 1 was het wassende in het geloof. En hier is het wassen in kennis van God. Maar die twee dingen gaan uiteraard samen. Hè? Wij geloven wat God ons bekend maakt. Vaak gedetailleerd. En dat is de bedoeling, en hier staat het ook in verband met de toekomst, met de erfenis namelijk, vers 12. De erfenis, de erven der heiligen in het licht. En licht is een ander woord voor diezelfde waarheid en voor diezelfde kennis, diezelfde wijsheid die God ons nou eenmaal geven wil. Broeders en zusters, de Heer heeft ons geroepen als kinderen Gods, opdat hij ons zou onderwijzen als kinderen, omdat wij daardoor zouden opwassen en omdat wij daardoor ook een identiteit zouden krijgen. Dat wil zeggen, hij zou zijn leven, zijn gezindheid in ons planten, was de bedoeling. En zoals de Heer zelf onderwezen werd in het woord van God, nou ja, sinds zijn geboorte, zo zouden wij onderwezen worden in datzelfde woord van God. Omdat dat Gods wil is, omdat het Gods wens is, omdat hij een plan met ons heeft voor de toekomst. En deze wereld is vol van veranderingen. En het positieve daarvan is, ik heb u wel eens gezegd, ik ervaar het altijd als negatief, alle veranderingen in het leven. Niets autistisch is mij vreemd, ik zal u maar voor zijn. Ik kan me er in ieder geval iets bij voorstellen, ja. Maar de positieve kant ervan is dat aangezien hier verandering bestaat, is er ook mogelijk een verandering ten goede. Wij zijn veranderlijke wezens, veranderlijke mensen. En God kan ons veranderen. En daarom geeft hij ons zijn woord, daarom onderwijst hij ons, opdat we inderdaad veranderd zouden worden. Niet naar het lichaam uiteraard, dat komt straks in één keer bij de verlossing van ons lichaam. Maar wel naar de inwendige mens, naar ons wezen, naar ons hart. En het woord verstand is een van de synoniemen daarvoor. Dat is wat hij zou doen. En daarom, oké, we zijn kinderen Gods, we laten dat achter ons, dat wil zeggen, dat is zo, daar leven wij uit. Maar een leven eruit wil zeggen dat wij komen tot de Heer en ons door hem laten onderwijzen. Niet alleen leerstellig bedoel ik, niet alleen uit de Bijbel zelf, hoewel dat het eerste is, maar ook in de praktijk van ons leven uiteraard. En dat moet je willen. Je moet leven in het bewustzijn van dat je iets leren wilt. Dat begrijpt u toch? Je moet erop gericht zijn van wat de Heer je laat zien. Je moet dat proberen vast te grijpen. Niet krampachtig hoor. Maar je moet proberen dat vast te houden voor jezelf. En natuurlijk, daar komen vragen uit voort. Daar geeft hij op zijn tijd ook wel weer antwoord op. Leren is op zich ook een kwestie van rust overigens. Als men geen rust heeft, dan kan men niet eens leren. Leren zou men trouwens zittend doen eigenlijk. Onderwijs ook, want dat is bijbels en klassiek bovendien in het algemeen. En daarom zijn wij de rust ingegaan, opdat wij zouden worden onderwezen van Gods wegen. En dat is de enige weg om te komen tot wat genoemd wordt heiligmaking des geestes. Wij kunnen er zelf actief niks aan doen, maar wij kunnen wel ons laten leiden, ons laten onderwijzen op dezelfde wijze als dat we ons hebben laten dopen, dan wel, we hebben de Heer zijn werk aan ons laten doen, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Met als resultaat dat we ook inderdaad, mede daardoor, hem de eer zouden geven in ons leven. Hij heeft beloofd een werk te doen, meld u bij hem en dat is het dan. En we laten ons leiden aan zijn hand. Zullen wij danken? Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat wij die voor u gekozen hebben en die a priori de waarheid aanvaard hebben die u ons gegeven hebt, dat wij ons ook mogen laten leiden door u in heel de waarheid. Wij danken u dat het uw wil is om dat goede werk dat u eenmaal ons begonnen bent toen u ons nieuw leven gaf, om dat nieuwe leven ook daadwerkelijk te voeden en op te bouwen, opdat we niet kinderen zouden blijven die door allerlei wind van leer heen en weer zouden bewogen worden, maar opdat we zouden gebouwd worden in het geloof. Dat we zouden toenemen in geloof en in kennis en daarin vrucht zouden dragen en standvastig zouden worden. Wij danken u dat wij ons mogen richten op dat gestelde doel. In de wetenschap dat wij weliswaar verdrukking misschien lijden hier op aarde, maar dat u het bent die ons daar dwars doorheen leidt naar die heerlijkheid die u voor ons bestemd hebt. Want voor dat doel hebt u ons wedergeboren. Voor dat doel wilt u ons leiden in heel de waarheid, opdat wij in de toekomst zouden delen in de openbare heerlijkheid van onze heiland zelf en betrokken zouden zijn in de openbaring van dat koninkrijk van Christus in de inmiddels nabije toekomst. Wij danken u dat we ons aan u mogen overgeven en mogen weten, ook uit de geschiedenis, uit uw geschiedenis, dat u trouw bent aan hetgeen u beloofd hebt. En dat wij ons mogen beroepen op die beloften die u ons gedaan hebt. En mogen zeggen, Heer, hier ben ik, u riep ons. Wat wilt gij dat ik doen zal? Wees u daarom ons nabij, met uw kracht, met uw genade, met uw geest, opdat we daardoor veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.